snel beginnen met het woord van God. En de titel van dit woord is Uit betrouwbare bron. En nu hoop ik dat als wij hier zo samenkomen en we hebben net gezien wie er in het middelpunt staat, uiteraard de Heer Jezus, dan neem ik aan dat we weten uit welke bron wij moeten putten. Maar toch is dat lastig in een tijd waar we zoveel informatie op ons afkrijgen vanuit alle kanten. Nou wil ik beginnen met een stuk te lezen uit 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3, vers 10 tot en met 17. Ik lees hem uit de herziene Statenvertaling. 2 Timotheus 3, vers 10 tot 17. En dan zegt Paulus tegen Timotheus: maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan en uit die alle heeft de Heer mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Uit welke bron putten wij? Put jij, put ik. Als we kijken naar de informatiestromen die we iedere dag weer op ons afkrijgen in de media of uit je sociale media, of wat anderen jou vertellen, zelfs al is het iemand die hier op de kansel staat, of uit boeken. En uit boeken vind ik altijd zo mooi, want ik spreek wel eens met mensen. Ze, joh, die Bijbel van jou, die is wel door mensen geschreven. Dus dat is niet betrouwbaar. En dan zeg je, oké, dus je gelooft niet in een boek geschreven. Dus in welk boek geloof je dan wel? Want ook de wetenschap wordt door mensen opgeschreven. En dat geloven we dan wel. Dit boek is niet alleen door mensen opgeschreven, maar ook door God geïnspireerd, zodat mensen konden schrijven wat wij vandaag hebben als een schat om in te graven. En zo zijn er allerlei bronnen om uit te putten en dat maakt het niet makkelijk. Zeker voor de jeugd, als je ziet waar ze allemaal informatie vandaan kunnen halen. Als jij daarvoor open staat, dan word je daardoor beïnvloed. En helaas is het vaak zo dat we aannemen wat een ander zegt. En op dit moment merk ik om me heen de polarisatie, dat iedereen heeft zijn eigen waarheid. Als ik met mensen praat die dan helemaal bezig zijn met Extinction Rebellion en al dat soort andere protestgroepen en de overheid constant aan het zwart maken zijn en de agenda van de overheid. En als ik dan vraag, oké, waar heb je dat vandaan? Ja, uit een betrouwbare bron. Ja, maar wat is die bron? En dan wordt het al wat moeilijker. Ja, dat kreeg ik op mijn Facebook. Dat kreeg ik eens doorgestuurd. Ja, maar heb je zelf daar naar onderzoek gedaan? Kan je zelf nou overtuigend zeggen van ik heb dat zelf uitgezocht en ik zie het zo? Want iedereen kijkt gekleurd naar wat hij leest, wat hij ziet. En zo is het ook vaak met de Bijbel, dat we de Bijbel inkleuren naar hoe wij daaruit geleerd hebben. En soms is het belangrijk om jezelf eens terug te fluiten, en dan kom ik zelf heel erg achter, terug te fluiten en zeggen, laat ik nou eens naar de basis teruggaan. Laat ik nou eens zelf gaan lezen, wat zegt dit vers mij? Want uiteindelijk is dit een heel persoonlijk boek. En uiteindelijk vind ik, tot ik de verantwoordelijkheid ook heb om die dingen met u te delen. Alleen mijn vraag is dan wel meteen van, wilt u het ook eens checken? Want misschien zit ik er ook wel helemaal naast. Kunt u de tijd nemen om dadelijk dit nog eens door te nemen of terug te kijken? En dan zelf te gaan ontdekken, wat heeft die Ronald nou gezegd? En dat is niet alleen bij mij, maar ik geloof dat dat de verantwoordelijkheid is van ons allemaal. Om niet alleen maar te horen, te consumeren, maar ermee aan de slag te gaan. Want uiteindelijk kunt u niet bovenkomen van, ja, maar Jantje, die was onze voorganger, en die zei dit, dat, zus, zo, en ja, daar heb ik naar geluisterd. En dan sta je daar. Maar het is jouw verantwoordelijkheid. Wat heb jij gedaan om te onderzoeken of dat wel de waarheid was? En als we kijken in de Bijbel, dan zien we misleiding vaak voortkomen vanuit zelf. En Paulus, die werd op dwaalleraars. En hij noemt ze zelfs bij naam. Om te waarschuwen dat daar dingen binnen kunnen komen, hoe subtiel ook. En dat is het gevaar, want die vijand, die kent de Bijbel ook. Want hoe verleidde hij de Heer Jezus in de woestijn? Met het woord van God. Dus ook wij moeten alert zijn. En gelukkig heeft de geest gaven gegeven aan de gemeente, waaronder één gave, onderscheiding van geesten. Onderscheiding van geesten is een hele belangrijke in de gemeente. Zodat we niet klakkeloos aannemen wat er verkondigd wordt. Er zijn eigenlijk drie bronnen waar je uit kunt putten. En de eerste is de belangrijkste, dat is uit de drie enige God. En we hebben net de Vader, de Zoon en de Heilige Geest genoemd. Dat is onze bron waar we uit moeten putten. Dat is de enigste betrouwbare bron. In Romeinen 11 vers 36 zegt de Bijbel dan ook, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Alles is door hem, alles komt van hem en alles is in hem. Er is er nog een bron. En helaas is dat de duivel. En misschien gelooft u niet helemaal zo in de duivel als ik dat doe. En dat geeft ook niet. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk in Efeze 6, en we kennen waarschijnlijk allemaal de tekst, want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dat betekent dat we niet tegen mensen strijden. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis. Van dit tijdperk. En als we om ons heen kijken, is de duisternis aanwezig. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Waarom denkt u dat gebed zo belangrijk is? Omdat we een geestelijke strijd strijden in de hemelse gewesten. En God zoekt strijders. Hij zoekt bidders naar geest en waarheid. En dan hebben we nog een bron. En dat is jouw eigen hart. En Spreuken 4 vers 23 zegt daarover iets heel belangrijks. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Je hart kan je vullen met heel veel dingen. Heel veel dingen die je afleiden van de bron waar je uit hoort te putten. Ik wil even met u naar Job. En dan wil ik even kijken naar een vriend van Job, Elifas. Elifas, die, u kent waarschijnlijk het verhaal van de drie vrienden van Job. Die hebben al een week bij hem gezeten. Job is in ellende, hij is ziek, hij heeft zweren, hij is depressief, hij ziet het niet meer zitten. En die vrienden zijn er al een week en je denkt, oh, wat een fijne vrienden. Die gaan niet meteen zeggen van Job, kom op zeg, laat je niet kisten. Nee, die komen alleen maar bij hem zitten om hem te vertroosten. Dat zou je denken. Maar voordat die vriend Elifas advies geeft aan Job, heeft hij ook nog een hele lieve vrouw. En die lieve vrouw zegt in Job 2 vers 9, hou je nog steeds vast aan je vroomheid, zeg God vaarwel en sterf. Ik hou ook van jou, schat. Zeg God vaarwel en sterf. Dit kwam in Jobse gedachten totaal niet op. En dan zit hij daar met zijn vrienden en dan vraagt Elifas of hij iets mag zeggen. En dan zegt hij in Job 4 vers 2, als wij een woord tot je trachten te richten, bezwijk je dan? Ook weer zo'n vriendelijke vraag. Maar voordat Job daar antwoord op kan geven, zegt Elifas al echter, wie zou nu zijn woorden kunnen inhouden? Die vrienden luisteren helemaal niet naar Job. Die vriend wil meteen zijn advies geven voor Job. Hij wacht niet tot Job zegt van, nou, sorry vriend, maar alleen als je iets zinnigs te zeggen hebt, ben ik bereid om te luisteren. Nee, Elifas gaat meteen zijn betoog afsteken. En dat lezen we dan, een gedeelte daarvan, in Job 4, vers 12 tot en met 21. En eerst heeft Elifas al wat dingen benoemd. Maar uiteindelijk zegt hij wat hem is overkomen. Verder is in het geheim een woord tot mij gebracht. Mijn oor heeft er een fluistering van opgevangen. In de beangstigende gedachten van de visioenen in de nacht, als een diepe slaap op de mensen valt. Angst en huiver kwamen over mij. En zij joegen de veelheid van mijn beenderen angst aan. Een geest trok aan mijn gezicht voorbij. Hij deed het haar van mijn lichaam te bergen reizen. Hij bleef staan, maar ik herkende zijn gedaante niet. Er was een gestalte voor mijn ogen. Er was stilte en toen hoorde ik een stem die zei, zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God? Zou een man rein zijn voor zijn maker? Zie, zelfs zijn dienaren vertrouwt hij niet. En zijn engelen legt hij dwaling ten laste. Hoeveel te meer dan mensen die in leme huizen wonen, waarvan het fundament in het stof is. Zij worden nog eerder verbrijzeld dan een mot. Van de morgen tot de avond worden zij verpletterd. Onopgemerkt komen zij voor altijd om. Hun tentkoord wordt bij hen losgetrokken. Zij sterven, maar niet in wijsheid. Tot zover. Zou je denken? Zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God? En aangezien we in het Oude Testament zitten en Job, die wandelde rechtvaardig met God. Maar als we eens goed gaan kijken naar waar Elifas zijn inspiratie voor zijn betoog voor Job vandaan haalde, dan mag je je oprecht afvragen, tenminste dat heb ik gedaan, uit welke bron komt dit wat Elifas zegt? We hebben net gelezen in Job 4 vers 15 dat een geest aan zijn gezicht voorbij trok. En dan zeg je dat is mooi. Dat zou je zeggen dat is dan een hemelse openbaring. Toch? Dat lijkt er wel op. Maar als we dan verder lezen en we zien die beangstigende gedachten van de visioenen in de nacht. Angst en huiver. Zij joegen de veelheid van mijn bedendere angst aan. Het haar van mijn om te bergen reizen, klinkt dat iets alsof dat van God is. Dit klinkt als een nachtmerrie. En als we weten hoe God een boodschapper stuurt, of dat naar Maria is, of naar een andere gelovige. Tuurlijk, ze zijn op het moment zijn ze angstig. Maar al snel zegt de boodschapper van God, wees niet bang. Tenminste, dat lees ik in het woord. Want als een engel zich kenbaar maakt, wil hij jou geen stuip op het lijf jagen. Nee, hij komt de boodschap van je liefdevolle vader brengen. Dus wat klopt er nou niet aan de openbaring van Elifas? Het lijkt überhaupt niet op de woorden die God of een boodschapper van God zou spreken. Is de bron van Elifas zuiver? Met de angst waarmee Elifas dit woord heeft ontvangen, kom ik tot een conclusie dat het toch een boze geest was die hem beïnvloed heeft. En hoe kom ik daartoe? Je denkt meteen, ja, dat zeg jij. Maar als de vraag gesteld wordt, zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God? En zou een man rein zijn voor zijn maker? Dan moeten we even terug naar het begin van Job en dan gaan we lezen wat God zegt over Job in Job 1 vers 8. En er staat, de Heere zei tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienstknecht of dienaar Job? Want er is niemand op aarde zoals hij. Een vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Een vroom en oprecht man. Job was rechtvaardig in de ogen voor God. Job had een relatie met God en daar hield Job rekening mee in zijn hele leven. En ook op dit moment nog steeds. En in Micha 6 vers 8 vanuit de NBG-vertaling staat dan, hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niets anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Dat is eigenlijk wat Job doet. En zo kom ik tot de conclusie dat de woorden van Elifas niet uit een betrouwbare bron zijn. Anders zou hij niet zo spreken tegen zijn vriend. En later zult u zien, als u Job verder leest, wat God over die drie vrienden zegt. Maar het punt wat ik wil maken is, ik hoop dat we het allemaal dat het belangrijk is vanuit welke bron je gaat putten. Job weet echt niet wat hij fout heeft gedaan. Het antwoord van Job op Elifas in Job 6, vers 2, vanaf vers 22, daar staat dan, heb ik soms gezegd, geef mij iets? Of geef een geschenk voor mij van jullie vermogen? Of bevrijd mij uit de hand van de tegenstander en verlos mij uit de hand van de geweldplegers. En dan zegt Job, onderwijs mij, dan zal ik zwijgen. Doe mij begrijpen waarin ik gedwaald heb. Wat zijn oprechte woorden krachtig? Maar wat betekent het straffen dat bij jullie vandaan komt? Zegt hij tegen zijn vrienden. Willen jullie woorden bedenken om te straffen? Zijn die woorden van een wanhopige dan wind? Hebben jullie wel geluisterd naar mij, zegt Job? Of is het één oor in, ander oor uit? Jullie zouden zelfs over een wezen het lot werpen. Jullie zouden jullie vriend verkopen. Zo komt het over bij Job. Dat goede advies van Elifas. En soms hebben wij ook vrienden die hele goed bedoelde adviezen hebben, maar de verkeerde bron met die adviezen komen. Job weet heel goed, ondanks het lijden, ondanks de depressie, ondanks de pijn en de vragen die hij heeft, dat zijn gerechtigheid daar nog is. Maar het lijkt erop dat zijn vrienden hem dat ook nog willen ontnemen en zeggen, Job, geef nou maar toe dat je gezondigd hebt, want anders overkom je dit niet. Dat was de gedachte in de tijd van Job. Als rampspoed over jou kwam, dan was het een straf van God. Maar Job weet zeker van, ik heb niks anders gedaan dan dat ik deed. Ik ben nog steeds oprecht naar mijn God toe. Als we dan gaan kijken naar ons eigen hart, hoe betrouwbaar is het hart van een mens? En ik heb hier neergezet, ons eigen hart is zonder God geen betrouwbare bron. En Jeremia zegt het eigenlijk, arglistig is het hart boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Nou, vrolijke tekst. Maar dan zegt God zelf, ik, de Heere, doorgrond het hart, beproef de nieren en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. U bent zelf verantwoordelijk voor de actie die u onderneemt. U kunt niet zeggen van, ik heb naar Ronald geluisterd en daar ben ik vanuit gegaan. U heeft zelf de verantwoordelijkheid om het woord te onderzoeken. Dan gaan we naar de duivel. De Satan is zeker geen betrouwbare bron. En Petrus zegt dan ook in 1 Petrus 5 vers 8 en 9. Wees nuchter en waakzaam, want die tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Hij is constant bezig. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al je broeders in de wereld opgelegd wordt. Het is niet zo dat wij de enige zijn met strijd of dat ik de enige ben met strijd. Nee, want op het moment dat ik ga wandelen met God wordt die strijd alleen maar heftiger. Want wat wil die duivel doen? Die wil jouw relatie met God ten alle tijden verbreken, omdat hij dan weet dat jij gered bent. En redding is wat de vijand wil voorkomen. Want hij wil je ten koste van alles voor zichzelf hebben. En het werkterrein van de duivel, en dat, ik denk dat het al vaak genoeg gezegd is, is in ons denken. Gedachten die hij op ons afschiet. En het nare van, of het nare, het vervelende van de mens is dat we vaak met die gedachten ook nog aan de slag gaan. We nemen die gedachten soms nog aan. En dan denken we, ja, misschien is het wel zo. Misschien ben ik inderdaad niet waardig. Misschien ben ik inderdaad geen gelovige. Want ik doe nog dat en dat en dat is nog niet in orde. En zo gaan we vaak in zelfmedelijden onze weg vervolgen. En raken we het vuur wat we door de Heilige Geest hebben ontvangen kwijt. In Johannes 8 vers 44 zien we dat Jezus uithaalt naar de Farizeeën. En de Farizeeën die proberen natuurlijk alles heel vroom over te laten komen. Kijk eens hoe heilig ik ben. En jij moet wel doen wat de schrift zegt. Maar wij gaan dadelijk een feestje vieren en dan hoeven we dat niet te doen. Want wij kunnen gewoon doen wat we willen, want wij zijn de Farizeeërs. En dan zegt Jezus, u bent uit uw vader de duivel. En wil de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar vanaf het begin af. En staat niet in de waarheid. Want er is in hem totaal geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Dus de duivel spreekt vanuit zijn hart. En dat is niks anders dan leugens en bedrog. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. En de Farizeeën waren hele religieuze mensen. Maar een religie gaat je niet redden. Religieus zijn gaat je niet redden. Want het gaat om die verandering in je hart. Dat je weet van, hij is voor mij gestorven. Ik geloof in dat volmaakte werk, volbrachte werk aan het kruis van Golgotha. Voor ons blijft er maar één bron over om uit te putten. En de drie enige God zelf is die bron. Jezus zegt dan in Johannes 4 vers 14. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot een eeuwig leven. De bron die in je opwelt, daar praat de Heer Jezus over de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is de bron waar je dan uit gaat putten. Dat is de bron waar jij samen mee gaat werken in je denken. De gedachten van de geest zijn altijd eerbaar, altijd welgevallig, altijd liefdevol. Alleen de mens is een gewoontedier. En wij zijn vaak gewend aan dingen en gewoontes zijn heel moeilijk af te leren. En soms zijn we eigenlijk verslaafd aan onze gewoontes. Maar uiteindelijk, als we de geest de ruimte geven en zelf het woord gaan onderzoeken, dan kan de verandering plaatsvinden waardoor je weet, hij is de bron van mijn leven. Ik moet alleen nog maar naar hem luisteren. En ook als je het woord gaat onderzoeken, dan zal hij uiteindelijk jou tot de volle waarheid brengen. En dat is een belofte die in zijn woord staat. Ook in Johannes 7 zegt de Heer Jezus in vers 37, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Zo liefdevol. Hij zegt, kom naar mij. Wie in mij gelooft zoals de schrift zegt, dus niet zoals mijn hart deze bron vertaalt, of zoals de duivel denkt deze bron te kennen. Nee, zoals de schrift zegt. Jezus zegt van zichzelf, ik ben het woord. Uiteindelijk is het gehele woord door God ingegeven. Stromen van levend water zullen ze uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. En dat was een profetie. Die profetie is uitgekomen. Dus wij mogen weten dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen. Want de Heilige Geest was er op dat moment nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. En dit is onze betrouwbare bron die in ons woont als wij tot geloof komen. Inwoning maakt als wij tot geloof komen. Zonder de Heilige Geest is deze bron ook te gebruiken om te misleiden. We kunnen heel veel hoofdkennis hebben. Ik kan het woord van God uit mijn hoofd kennen, maar toch niet wederom geboren zijn. En met al die kennis kan ik een hele gemeente misleiden. Als er niemand is die onderzoekt wat er gezegd wordt vanaf de kansel, dan staat misleiding om de hoek. En dat is ook de waarschuwing die Paulus geeft als er mensen zijn die het woord verdraaien of niet geloven in de opstanding. Ik weet heel veel mensen die zeggen gelovig te zijn, maar die doen aan reiki. En die zeggen, ja, maar ik geloof ook in Jezus. Ja, maar geloof je in Jezus vanuit het woord van God? En Jezus die zegt van, je moet je daar niet mee bezighouden. Iemand die zijn huis wilde laten reinigen omdat iemand dood was gegaan en dat via een medium wilde doen. Gelukkig heeft Ellen gezegd van, joh, als je wilt dat het van kwaad tot erger gaat, moet je dat vooral doen. Er is een geestelijke wereld die heel reëel is. Een geestelijke strijd die gaande is. De verantwoording van iedere gelovige is om zelf het woord te kennen. Echt waar. Laat het niet van een ander afhangen, want uiteindelijk kom je zelf bij de Heer Jezus. En wat ga je antwoorden? Eigenlijk, en ik weet dat we dat lastig vinden, behoren we allemaal een theoloog te zijn. Oh nee, geen theoloog. Dat is zo'n lastige. Theoloog zien we vaak met zo'n zwart gewaad aan en zo'n wit dingetje. Uit een zwarte kousenkerk, zoals we dat dan vaak noemen. Dat zijn de theologen en daar heb ik niks mee op. Nee, ik ook niet. Maar wat betekent het woord theoloog? Theoloog betekent in Jip en Janneke taal iemand die godsdienst bestudeert. Oftewel, een persoon die de Bijbel bestudeert. Dus eigenlijk zouden we allemaal theologen mogen zijn. Moeten zijn. Want uiteindelijk als hij inwoning heeft gemaakt, dan gaat het woord gaat trekken. Ik geloof dat iedere gelovige honger krijgt naar het woord op het moment dat hij wederom geboren wordt. We gaan even terug naar 2 Timotheus en dan ben ik al aan het einde. 2 Timotheus 3, vers 16 tot en met 17. Maar voor JP niet te lang, want daar geef zo nog een hele lange zangdienst hierna. In 2 Timotheus 3, vers 16. We hebben dit aan het begin, hebben we dat ook al gelezen. En er staat dan, heel de schrift door God ingegeven, is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Te onderwijzen. Dit spreekt eigenlijk over de Torah. Wat betekent de wegwijzing? Letterlijk om je de weg te wijzen. En eigenlijk vertelt dit wie jij bent en wie God is. Dit bepaalt jouw godsbeeld en je mensbeeld. Als we ons daarin verdiepen, gaan we onszelf zien, maar we gaan ook zien wie God is. Te weerleggen. In het Hebreeuws zijn er verschillende betekenissen, zodat onze vertaling is eigenlijk heel dunnetjes. Weerleggen, we meestal zeggen, oh, dan moet ik het dus, ik moet het weerleggen, dus ik vind tot dat er staat, dus ik zal het eens even weerleggen voor de gemeente. Dat betekent het hele woord niet. Het woord in het Hebreeuws betekent om in het licht te stellen. Om te verhelderen. En om te ontmaskeren. Hoe moet ik denken en hoe moet ik leven naar Gods normen? En dat is de vernieuwing van je denken. Er is altijd een bron nodig om vanuit te denken en te handelen. Er is nooit geen bron. Dus van de drie bronnen is er altijd één van de drie die jouw leven regeert. En ik bid dat dat de bron van eeuwig leven mag zijn. Om te verbeteren. Ja, er staan echt fouten in die Bijbel. Ik moet het even rechtzetten. Zo kan je er naar kijken. Maar om te verbeteren. Vanuit de grondtekst betekent dit rechtop zetten. In het Grieks epanorthosis. Tja, ik heb ook lekker een moeilijk woord gebruikt. Waarbij het woord ortho betekent wat recht. Ortho betekent recht. God gaat door zijn woord in ons leven de dingen weer recht zetten. Zodat alles weer op zijn plaats komt in jouw hart, in je denken. En dat wordt zichtbaar in jouw leven. Dat is wat dat betekent. En dan gaan we naar de laatste, om op te voeden in rechtvaardigheid. Uiteindelijk is het doel om jou en mij tot volwassenheid te brengen in Christus. Want het doel is opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. En daarom is de gehele schrift door God ingegeven. We kunnen niet daar alleen maar uithalen wat wij lekker vinden. Wij kunnen niet de kers van de taart halen en de rest van de taart laten staan. Want van kaf tot kaf zullen we hieruit mogen leven. Uit genade. Door het offer wat Jezus aan het kruis voor jou en voor mij heeft gebracht. Daar zijn we vrijgekocht. Daar zijn we geen slaaf meer van die vijand. Want we zijn vrijgekocht door het bloed van Jezus. En daarom is het een heilig boek. Als we bij de moslims, als daar zo'n boek verbrand wordt, dan staat de hele wereld op zijn kop van de moslims. En dan weet ik, het is gewoon een boek met letters en het is niks meer dan een boek. Maar de inhoud, mensen, de inhoud is jouw redding voor dit leven. De inhoud gaat jou veranderen in jouw denken. De inhoud gaat zorgen dat je dat denken gaat uitleven op de plek waar je bent. De inhoud, wat jou gaat veranderen, wordt opgemerkt door de mensen om je heen. En dan ben je een levend getuigenis van wat Christus aan het kruis heeft gedaan. En daarom de gehele schrift van de kaf tot de kaf. Hij is de betrouwbare bron. Amen. Laten we danken. Vader, zullen we u danken, Heer, dat we van u mogen weten. Dat we, omdat we onder uw woord komen, Heer, mogen weten dat u de enige betrouwbare bron bent om uit te putten. Heer, maar ik bid u ook voor een ieder, Heer, dat we die verantwoordelijkheid nemen om in uw woord te duiken. Om te gaan lezen, om voor onszelf te ervaren. Om voor onszelf het woord te kennen, onder leiding van uw Heilige Geest. Heer, ik bid zo dat de mensen afhankelijk worden van u en niet van iemand die hier staat. Heer, we zijn slechts boodschappers van uw woord, om de mensen naar u toe te wijzen. Heer, het gaat niet om mij. Maar ik bid zo dat u uw genade uitstoort over deze gemeente, Heer. Heer, dat we honger krijgen naar uw woord. Dat we met vragen gaan komen en daar gezamenlijk mogen zoeken naar de antwoorden. Heer, we zijn geen individu die dit alleen maar op zichzelf moet uitzoeken. U heeft ons aan elkaar gegeven als gemeente, als lichaam van u. En daarom bidden we ook voor uw leiding over het lichaam, Heer. Over een eenheid. Heer, alleen u bent machtig. En bij machten om ons samen te brengen. Heer, we danken u dat al 100 jaar aan het doen bent. We danken u dat we dat in alle vrijheid mogen doen. Heer, maar we kunnen ook in uw woord lezen dat vervolging om de hoek ligt. Maak ons klaar daarvoor om weerstand te bieden aan de vervolging. Aan de duivel. Aan ons eigen hart. Wat ons soms kan misleiden. Heer, dat we uw woord nemen van kaf tot kaf en geen kersje eruit halen omdat die lekker klinken. Omdat het lekker klinkt in mijn gehoor. Heer, maar dat we ons ook laten aanspreken door het woord. Laten veranderen door uw woord. Heer, ik bid u zo dat u dat voor een ieder van ons doet. Ik bid u dat in Jezus' heerlijke naam. Amen.